Psalm 146 is de schriftlezing voor deze middag. Halleluja, o mijn ziel prijst de Heere. Ik zal de Heere prijzen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. En vertrouwt niet op prinsen, op mensen kind, bij het wel geen heil is. Zijn geest gaat uit. Hij keert wederom tot zijn aarde. Terdien zelven dagen vergaan zijn aanslagen. Welgelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere zijn God is, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelve is, die trouwe houdt in der eeuwigheid, die de verdrukte recht doet, die de hongerigen brood geeft, de Heere maakt de gevangenen los. De Heere opent de ogen der blinden. De Heere richt de gebogenen op. De Heere heeft de rechtvaardigen lief. De Heere bewaart de vreemdelingen. Hij houdt de wees en de weduwe staande. Maar de goddelozen weg keert hij om. De Heere zal in eeuwigheid regeren. Uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. Halleluja. Met de hulp des Heren willen wij vanmiddag stilstaan bij Psalm 146 en daarvan het eerste vers. Psalm 146, vers 1. Halleluja, o mijn ziel, prijst de Heren. Tot zover. Wij letten in de eerste plaats op onze plicht tot prijzen. In de tweede plaats op het prijzen in de verdrukking. In de derde plaats op de aansporing tot prijzen. Dus ten eerste onze plicht om God te prijzen. In de tweede plaats behoren wij God ook te prijzen in de verdrukking. In de derde plaats een aansporing tot prijzen. Wie bekommert zich vanmiddag om de eer van God? Wie worstelt daarmee? Wie heeft vanmiddag een brandend verlangen in zijn hart, Heere, dat u aan uw eer zou komen in mijn leven, in de gemeente, in de kerkdienst, op alle terreinen van het leven? Als ik naar mijzelf kijk, dan denk ik dat de Heer er maar knap mager vanaf komt. Vindt u ook niet? Laten wij ons gebed maar naast onze tekst leggen. Wat is het gebed toch vaak? Eén grote lijst van onze behoeften die wij graag vervuld zien aan en door de Heer. Toch? Heere, wilt u dit? En wilt u dat? We zijn zo bekommerd om, ja, vul maar in, de dagelijkse levensbehoeften om zo goed en zo kwaad als het kan door het leven te gaan. Zonder dat wij beseffen dat God ons geschapen heeft om zijn lof te verkondigen. Wij zijn er om hem en hij is er niet om ons. Maar zoals dat gegaan is in het paradijs, daar hebben wij Gods woord verdraaid en het woord van de duivel geloofd. Zo is onze godsdienst vaak niets anders dan één grote omkeer, toch? In plaats van dat God centraal staat, hebben wij onszelf centraal gesteld. Wat een zelfmedelijden als daar kruis en tegenspoed komt. Waar eindigen wij wanneer de Heere ons overvloedig gezegend heeft? Hoe weinig letten wij op Gods voorzienigheid in ons leven, zodat wij de uitreddingen toeschrijven aan hem? En zodra de Heere ons tegenkomt, dat wij zouden gaan vragen: Heere, wat is uw bedoeling toch eigenlijk? Wijk ik af van het scheppingsdoel? Wie is er bekommerd om de eer van God? Kijk, nou heeft de Heer ons een prachtige bundel met liederen gegeven die wij de psalmen noemen, waarin Hij centraal staat. Kijk, jongeren vragen wel eens, dominee, wat heeft u tegen gezangen? Nou, tegen een goed gezang is natuurlijk niks op tegen, laat dat helder zijn. Maar in menig gezang is de mens het uitgangspunt, in plaats van God. Dus nou heb ik niks tegen een goed gezang hoor, om dat thuis te zingen. Maar dan moet u toetsen of nu in dat gezang God centraal staat of de mens centraal staat. Of wij het zo fijn vinden om te geloven en om te zingen, dan wel of God centraal staat. Of het om Hem gaat. Nou, dat is wel zo'n wezenlijk verschil, hè? Tussen die prachtige psalmen die de Heere ons gegeven heeft. Want in die psalmen stelt God zichzelf centraal. Zijn soevereiniteit. Dat Hij mag doen wat Hij wil. En dat Hij ook doet wat Hij wil. En wanneer Hij dat wil. Dat maakt de hoge God alleen maar hoger. En dat maakt de mens alleen maar ootmoediger en kleiner. Ja, dan kunnen we ons best begrijpen dat juist in onze samenleving zo gigantisch veel gezangen naar voren komen. Omdat wij niet ootmoedig willen zijn. Omdat natuurlijk in onze samenleving mijn ik centraal staat. Dat is altijd al zo geweest sinds de val, maar zoals het met alle dingen het geval is, dat wordt wel steeds scherper en steeds duidelijker. Mijn behoeften en mijn verlangens staan centraal. In het huwelijk, in het gezinsleven, in het kerkelijke leven. Als mij de ene dominee niet bevalt, dan ga ik naar de ander, te kust en te keur. En dat noemen we dan ook nog de zegen van internet. Dan kunnen de mensen helemaal thuis blijven en maar surfen wie men graag wil horen. Maar dat leert ons de Bijbel niet. Gelukkig ook niet, want wij zien tegelijkertijd in onze samenleving, er is nog nooit zoveel ongeluk en onvrede geweest, omdat God niet meer centraal staat. Want mijn eigen ik is onverzadigbaar. De psalmen, ze stellen God centraal en niet de mens. Halleluja, zegt de psalmist. O mijn ziel, loof de Heer. Beetje een gevaarlijke tekst in onze gezinte, vindt u niet? Wij houden niet zo van die halleluja's, maar de Heer houdt er wel van. Het staat toch heel wat keren in het psalmboek. Halleluja, loof de Heer. Dat woordje halleluja, dat betekent eigenlijk prijs, loof de Heer. Dat wil zeggen, het is een opwekking van je eigen ziel met het verlangen dat anderen die opwekking zullen overnemen. Zodat er dus straks eenparig uit alle monden zal klinken, halleluja. Daar gaat het wel op aan. Alleen de grote vraag is, hoort u erbij? Straks, aan de oevers van de glazen zee, uit één mond en uit één hart, halleluja, het lam dat mij kocht. Daar gaat het op aan. Maar de Heere wil zijn kerk hier er vast in oefenen. Dat Hij de eer krijgt die Hij waardig is om te ontvangen. Dus dat woordje halleluja, dat is een zelfaansporing. Met het verlangen dat de ander er ook liefde voor krijgt. En dat die ander ook mee zal zingen in dat koor. Dat ook die ander oog krijgt voor God en voor zijn werken. Halleluja, o mijn ziel, prijs de Heer. Prijs de Heer. De heidenen kunnen het nog beter dan wij. Ik denk aan de Filistijnen. Weet je nog, kinderen, hoe Simson speelde met het geheim dat God hem gegeven had? Moet je nooit doen. Wij hebben ook een geheim aan ons voorhoofd. Je moet nooit spelen met de dingen van de Heer. Want dat kostte Simson een paar ogen. Hè? Hij verloor zijn kracht. Hij verloor de geest daardoor. En nu was het wel zo, God had ook met Simson een eeuwig verbond der genade opgericht en daarom kwam de Heere bij Simson terug. Maar wat is Gods naam gelasterd? Kijk maar wat er gebeurt in die tempel van Dagon. Er wordt feest gehouden, een soort dankdag en duizenden Filistijnen en alle vorsten zijn bij elkaar. En dan zegt er eentje, laten we Simson erbij halen, dat vergroot ons feest. Dan wordt de blinde Simson binnengebracht en dan breekt daar één lofprijzing uit aller mond van de Filistijnen. Los. Onze God daarom heeft onze vijand in onze hand gegeven. Nou, ik denk aan Mohammed B., die daar zomaar even vrijmoedig in de rechtbank getuigt dat hij van God gedood heeft voor Allah. En wij dan? Als er gevloekt wordt. Als er gegrapt wordt. Over Gods heilig woord. De heidenen zetten ons menigmaal beschaamd. Prijst de Heer. Wij revolk zeggen ja, dat is juichend christendom. Maar de heidenen doen het wel. En wij zijn geschapen om God groot te maken. En wij doen het niet. Wij bekommeren ons niet om de eer van God. Wij branden niet van een heilig vuur, zoals David het niet kon verdragen, dat de naam van zijn God gelasterd werd door die goddeloze Goliath. En daarom zo van vuur brandde, dat hij Goliath tegemoet ging met een slinger en een steen. Nee, met zijn God. Halleluja, o mijn ziel, prijs de Heere. Kijk. Er is nog iets. We zeggen, nou, sommige psalmen zijn niet te zingen. Wat een erbarmelijke melodie. Ja, misschien hebben het onze vaderen wel gedaan om ons te leren dat we juist niet op de melodie moeten afgaan, maar op de inhoud van die psalmen. Wij moeten oppassen dat de melodie de woorden niet verzwakt of onverstaanbaar maakt. Sommige melodieën zwepen ons zo op in plaats van dat wij gericht zijn op het diepe besef van de majesteit van God. Daarom proberen wij ook altijd gedragen te zingen. Dat is een groot gevaar. Daarom zijn wij ook tegen gospelmuziek. Weet je wel, dan word je zo meegenomen. Of in die prachtige koren waar meerstemmig gezongen wordt. Of als een solo sopraan het geluid laat horen. Wie bekommert zich om de eer van God? Daar gaat het om. Dat wij met mond en hart, vanuit dat diepe besef, God verhogen. Kijk, voor Calvijn was het woord het criterium. En niet de melodie. Want het woord sticht en niet de melodie. Weet u wat het gevaar is, ook als wij onze cd's aan hebben in onze huizen, dat je zo'n sfeer kweekt. De melodie gaat in op het gevoel. Kijk, Psalm 11 laat ik natuurlijk ook niet 1, 2, 3 zingen en Psalm 7, ik snap dat best. Maar die melodieën die je zomaar meenemen van die prachtige gezangen, u weet het wel, dat kan je zo ontroeren en gezang uit en ontroering weg. En als de ontroering er nog is, ja, wat is er dan eigenlijk? Wat is er dan eigenlijk? Halleluja, o mijn ziel, prijs de Heere. Wat is dat eigenlijk, prijzen? Wat moet je dan doen? Hoe gaat dat? Wel, Van Dalen zegt in het Groot Woordenboek van de Nederlandse taal, prijzen, dat is op waarde schatten. Op waarde schatten. Wij zingen het, hè. Naar waarde bent u nooit te schatten, Heere. Dan voel je het, dat in elke godsbedoeling nog een zelfbedoeling ligt. Op waarde schatten, dat kan niet. Dat kan niet. Want er is een onaspeurlijke rijkdom in de Heere Jezus. God bewoont een ontoegankelijk licht. Als de eeuwigheid al nodig is om hem de lof, de eer en de aanbidding toe te geven. O, dan voel ik mij in mijn nietigheid vanmiddag wegzinken. Halleluja. O, mijn ziel, prijs de Heere. Dat is de Heere op waarde te schatten. Nou, wie kent de lengte of de breedte of de hoogte of de diepte, roept Paulus uit. Van de verzoening die in Christus Jezus is. Is toch niet te peilen? Dat is toch om nameloos diep weg te zinken. En toch, het is onze plicht om God te prijzen. In het Hebreeuws betekent dat woordje prijzen eigenlijk God aanwijzen. God aanwijzen. Of hem verhogen. En dan zit er eigenlijk iets in van dat de Heer er als het ware bovenuit gehaald wordt. Zodat iedereen hem goed kan zien. Nou, dan denk ik aan wat Farao's knechten hebben gedaan. En Mozes en Aaron die kwamen voor Farao en ze zeiden: zo zegt de God van de Hebreeën, laat mijn volk trekken. En Farao die snuift een keer, die zegt: wie is die God dat ik het volk zou laten trekken? Doe maar eens een wonder. En dan doen Mozes en Aaron een paar wonderen. En dat water van de Nijl verandert in bloed. En die staf van Aaron die verandert in een slang. Maar dat kunnen de tovenaars in Egypte eveneens. Maar dan komt het derde wonder. En dan kunnen de tovenaars het niet. En dan zeggen ze: dit is Gods vinger. Kijk, dan wijs je God aan. Weet je wat wij zeggen? Geluk gehad. Dat is ook toevallig. Maar Farao's knechten zeggen: dit doet de God van de Hebreeën. En later zeggen ze het nog een keer: o mijn koning, weet u dan niet dat het ganse land al verwoest is? En dat de God van de Hebreeën sterker is? Kijk, dan wordt God er bovenuit getild. Dan is hij niet één van de vele goden, maar dan is hij de enige, de machtigste, de hoogste. Halleluja, o mijn ziel, prijs de Heere. Ik denk ook aan Petrus en Johannes, die 's middags ter negende uren naar de tempel gingen. En daar zit een kreupel aan de schone poort. En dan geneest Petrus die kreupel. Hij zegt: goud of zilver heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u in de naam van Jezus Christus. Sta op en wandel. En die kreupelen die van moederslijf aan verlamd is geweest, die huppelt door de tempel en om Petrus en Johannes heen. En hij looft God. En dan kijken alle mensen met verbazing naar Petrus en Johannes. Kijk, en dan gaan ze God prijzen. Dan zeggen ze: mensen, wat ziet u op ons alsof wij door onze eigen kracht dat hadden gedaan. Je hebt goed geleerd voor je examen, prachtige cijfers, jongen. Of gaf God het je verstand? In de naam van Jezus Christus zeg ik u, is deze gezond geworden. Kijk, dan til je God er als het ware bovenuit. Dan worden de daden des Heren verteld. Dat is het, God prijzen. Kijk, je kunt met elkaar Psalm 150 zingen en vloeken. Terwijl je thuis heel eenvoudig aan je kinderen vertelt de grote daden van God in de geschiedenis. He, dat deden de Joden toch ook. De Joodse vaders die prenten hun kinderen het in wat er daar bij de Schelfzee gebeurd was. En op de weg naar Kanaan gebeurd was. En welke koningen zij niet hadden gehad. En hoe de Heere hen uit Babel had verlost. Denk maar aan verschillende psalmen, hè. Psalm 78 en psalm 105 en 106. Dat zijn van die historische psalmen waar de grote daden des Heren verteld worden. En werkelijk, wat kunnen wij onze kinderen zondagsavonds ook voorlezen en vertellen uit de vaderlandse geschiedenis. En dan onze kinderen aanwijzen en zeggen: dat heeft God gedaan, jongens. Doet u dat? Halleluja. Looft de Heere, hem prijzen, hem aanwijzen, graag vanuit uw eigen leven wat de Heere gedaan heeft. In het wondere werk van de wedergeboorte, van de uitreddingen. Heeft God nog wat uit te redden bij u en bij mij? Nou, dat is God prijzen. Ik zal u nog één voorbeeld geven. De jonge Samuel. Kinderen, weet je het nog? De jonge Samuel. Hij lag 's avonds op zijn bed. En toen hoorde hij een stem. Samuel, Samuel. En Samuel zijn bed uit naar de hoge priester Eli, want hij kende de stem van de Heere nog niet en hij vroeg wat er was. Hij zegt Eli, ik heb je niet geroepen. Tot driemaal over toe. Toen kreeg die oude dienstknecht door dat de Heere Samuel riep. En dat was lang geleden dat de Heere een mens riep en dat hij zich openbaarde aan een mens. Daarom was de volgende morgen Eli zeer nieuwsgierig wat de Heere aan Samuel gezegd had. En Eli zei het, je mag niks verbergen. Maar Samuel, de jonge Samuel, beefde. Want de Heere had me toch een woord tegen die jongen gezegd. Het oordeel zou voltrokken worden over het leven van Eli en van zijn huis. Beide jongens op één dag gedood. Zijn nageslacht afgesneden. En er zou een ander verwekt worden in zijn plaats. Die wel gehoorzaam was. En daar gaat Eli God groot maken. Eli zegt, hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn ogen zieken. Dat is God prijzen. Dat is hem aanwijzen onder alle omstandigheden van het leven. Dat is hem de eer geven. Dat is hem erbovenuit tillen. Want wij zijn van die mensen die met de ellebogen werken. Die vooraan willen staan. En die God aan de kant hebben geschoven in het paradijs. En dat elke keer opnieuw doen. Maar genade schuift God naar voren. Genade zegt, hij is de Heere in voor- en in tegenspoed. Hij doet wat goed is in zijn ogen, want de Heere is goed. Ik heb het verdiend, zegt Eli. O mijn ziel, halleluja, prijs de Heere. Vertel hem wat God gedaan heeft. Wat letten we toch weinig op wat God doet in ons leven, hè? Wat zijn we toch grof geworden door onze zondeval. Wat laten we toch alles maar over ons heen komen. Maar wie merkt er nu op dat alles uit Gods hand komt. Voor- en tegenspoed. Regen en droogte. Vruchtbare en onvruchtbare jaren. Zo beleiden wij het, maar er is zo weinig doorleefd geloof dat het ook ziet. Dat ook opmerkt en dat stil berust in zijn beleid. Halleluja, o mijn ziel, prijs de Heere. Kijk, Paulus die weet het in Efeze 5. Alleen wie vervuld is met de Heilige Geest, die gaat God groot maken om wie hij is en wat hij gedaan heeft en doet. Onze tweede gedachte, prijzen in de verdrukking. Prijzen, dat is een zaak van vertrouwen. Dat is een zaak van vertrouwen. Als je goed gaat spreken van een ander, dan vertrouw je hem. Ja, dominee, je moet vertrouwen inderdaad. Ja, dat is ook zo. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Kijk, in Schotland, hè, al in Schotland kennen ze niet zoals wij dat kennen. Eerst bidden voor ons eten en aan het einde danken voor het eten. Maar in Schotland doen ze dat in één keer, niet om er zomaar vanaf te zijn. Maar die doen dat op grond van Filippenzen 4. Laat al uw begeerten met bidden en smeking en dankzegging bekend worden bij God. Kijk, weet u wat Paulus daarmee bedoelt? Met die dankzegging, dat is natuurlijk niet de huid al verkopen voordat je de beer geschoten hebt. Nee, dat is niet dat overmoedige van ik zal. Nee, maar als wij werkelijk gelovig naderen tot de Heere, dan weten wij dat hij op grond van zijn eigen belofte zal doen wat hij beloofd heeft. En daarom kan er ook van tevoren gedankt worden. Dat is danken. Danken wil eigenlijk zeggen, loven, prijzen, dat wij zo'n diep kinderlijk geloofsvertrouwen hebben. Dat wij weten dat die God mij nooit kwaad doet. Dat hij alle dingen doet medewerken ten goede. Ook als ik hem niet begrijp. Ook als hij met mij wegen gaat die soms zo donker zijn. En dat er zoveel vragen geboren worden. Waar zoveel strijd en aanvechting op af kan komen. Al wat gij biddende begeert in mijn naam. Dat zal ik u geven. Prijzen. Dat is een uiting van zekere weten dat God mij verhoort. Kijk, zo begint de psalmist. Halleluja, o mijn ziel, prijs de Heere. En zo eindigt de psalmist. Halleluja, looft de Heere. En te midden van het prijzen komt daar de worsteling. De worsteling, hoe de Heere handelt in het leven van deze psalmist. Kijk, de psalmist zegt, zouden wij op prinsen vertrouwen, op mensenkind bij het welk geen heil is? Zijn geest gaat uit, hij keert wederom tot zijn aarde, waarin zelf een dagen vergaan zijn aanslagen. Maar wel gelukzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere zijn God is, daar hebben we het. Nou, de God van Jacob, wat was dat voor een man Jacob? Een hele lichter mis. Jacob was een worstelaar. Was Jacob een bedrieger? Nee. Jacob was een worstelaar. Dat is de God van Jacob. Dus dat vertrouwen, dat is geen zaak van je broekzak. Maar dat vertrouwen, dat is een zaak van worstelen. Worstelen met de belofte Gods. Worstelen met het toegezegde heil. Worstelen met de kinderen die aan je zorgen zijn toevertrouwd. Worstelen met de kerk waarover je gesteld bent voor een tijd. Worstelen met land en volk. Worstelen met God aan de Jabok. Dat is prijzen, dat is geloofsvertrouwen. Als zodra de Heer een belofte gegeven heeft, komt de beproeving en de aanvechting. Dan komt het leven van alle dag, de werkelijkheid waarin je staat. En dan gaan al Gods golven en baren over mij heen. Je moet vertrouwen, dominee, ja, ga er maar aan staan. Kom, zegt de Heer tegen Mozes en Aaron, ik ga het volk verlossen. En wat doet Farao? Die maakt het juk alleen maar zwaarder. Deze nacht zal ik u brengen naar het land van de belofte. En wat doet de Heer? Ik ga precies de andere kant op. 40 jaar door de woestijn heen zwerven. Om ze uiteindelijk toch te brengen in het land der belofte. David, ik heb u tot koning gezalfd over mijn erfdeel. En er volgen 8 jaren van zwerven als een veldtoen over de bergen. Maar Gods belofte is, ze zullen nimmer hun vervulling missen. Zo worstelt daar een moedertje met het behoud van de zielen van haar kinderen. Heer, u beloofde toch in de heilige doop uw geest. En dan zie ik mijn kinderen alleen maar in autobladen bladeren. Of in andere boeken die ze niet wijs kunnen maken tot de zaligheid. Heren, wat zult u doen met uw grote naam die u aan de hoofden van mijn nageslacht hebt verbonden? Zullen we dan tevergeefs op u hopen, toch? Halleluja, o mijn ziel, prijs de Heer, doe dat maar in de binnenkamer, wijst God maar aan en zeg maar, Heer, dat is uw zaak, dat is uw zaak. Nu ik in de diepe ellende zit, in de beproeving zit, wat komt erop aan? Zodra je je mond open doet met het woord van God, dan komt het erop aan. Maar God laat het altijd over de scherpte gaan. Altijd, in het leven van zijn kinderen. Over de scherpte. Dan kan het de een of de andere kant opvallen. Zegt het ongeloof. Het geloof zegt nee. Nee. Dat kan maar 1 kant opvallen. Halleluja. O mijn ziel, prijs de Heere. Heere, dat is toch uw zaak. Want dat hebt u toch gezegd. Dat hebt u toch gezegd. Kijk. Roemen in de verdrukking. Dat is een ander verhaal. Als je voor de wind gaat. Er komt genoeg binnen. Mooi gezinnetje enzovoort. Ja, dan gaat het wel. Maar als er dagen komen van moeite, van verdriet, van pijn, van verdrukking. Roemen in de verdrukking, dat is zo onmogelijk. En toch is dat een vrucht van Gods zaligheid. Omdat ik juist in de worsteling voel dat Gods eer op het spel staat. Dan denk ik aan Ezra. Ezra, hè? Ezra die met een groepje ballingen uit Babel terugging. En ze hadden, ik weet niet hoeveel goud en zilver en duurzame materialen meegekregen van Kores. En toen had Kores gezegd, Ezra, zal ik je een peloton soldaten meegeven die je onderweg beschermen? Nee, had Ezra gezegd, koning, want de hand van onze goede God is over ons. Ja, en dan ga je het krijgen, hè, Ezra, grote mond. Maar je weet toch best wel, hè, op die route, hoeveel struikrovers dat er zijn. Dat kan toch niet onbekend blijven dat daar een groep ongeoefende Joden op weg is naar het land van de belofte. En dan zegt Ezra, kom mensen, wij moeten samen knielen. We moeten samen bidden. Doe je dat wel eens? Dan zeg je, kom vrouw. Want we redden het niet meer in de opvoeding, samen bidden. We zien onze kinderen ons ontglippen en de andere kant op gaan. Doet u dat wel eens, broeders, samen de knieën buigen? Want dan denk je, ga niet goed met onze kerk? Als je toch ziet hoe verworden het is. Ga niet goed met de gemeente, samen de knieën buigen. Ezra die kan niet verder. Die zegt, o heren, nou heb ik het gezegd voor die koning, hè. De hand van onze goede God is over ons. O, en dan smeekt hij uw naam, uw eer. Nou, dat is nou prijzen, hè. Halleluja, o mijn ziel, loof de heren, prijs de heren. Dan wordt de heren aangewezen. Dan zegt Ezra, o God, we zijn toch uw volk. En het gaat toch om uw naam. Mooi, hè? Roemen in de verdrukking. En het komt erop aan. God laat het er gewoon op aankomen. Vertrouwen. Dat is een zaak van strijden en van worstelen. Kijk, wij zoeken zo makkelijk steun bij wat we zien. Maar de Heere wil dat we ons ganse hart leren toevertrouwen aan Hem. Heere, U bent mijn verwachting. Welgelukzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft en wiens verwachting op de Heere zijn God is. Zo gaat dat in het leven der genade. Kijk u maar eens in vers 7 wat een beproevingen daar komen. Die de verdrukten recht doet, die de hongerigen brood geeft. De Heere maakt de gevangenen los. Hij opent de ogen van de blinden, richt de gebogenen op, heeft de rechtvaardige lief. De Heere bewaart de vreemdeling, de wees en de weduwe. Dat leven des geloofs op de belofte, dat is één groot onrustig leven van aanvechting en van beproeving. En dan zit ik soms te kijken, o God, waar blijft u nu? Net als Martha en Maria, waar blijft u nu? En dan is Lazarus al lang begraven en dan komt de Heere Jezus aan. Je moet vertrouwen, Martha. Ja, mooi praten. Je moet vertrouwen. Maar de Heere laat nooit varen wat zijn hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Kijk maar in diezelfde versen. 5 keer. De Heere, Hij doet het. Hij is degene die trouwen houdt. Hij is degene die steeds weer uitkomsten geeft. Kijk, en als iedereen het heeft gezien, dat Lazarus gestorven is, en dat Lazarus begraven is, en dat de duivel van binnen heeft gezegd, mooie vriend hoor, Martha en Maria, mooie vriend hebben jullie. O, dan breekt op een dag de jubel los, als Lazarus uit het graf komt. En dan worden er velen bekeerd, tot een grote zorg van de oversten van het volk. Kijk, zolang wij onszelf kunnen redden, kan de Heere niks doen. Maar de Heere laat het elke keer weer opnieuw op de klippen lopen in ons leven. Om bij de Heere zijn uitkomsten, ja, zelfs tegen de dood. Zo gaat het. In het leven der genade, steeds in de dood, opdat ik zal zingen, halleluja, o mijn ziel, prijs de Heere. Onze eigen schuld hoor, want in het paradijs had het gewoon in de weg van het leven gekund, maar toen geloofden we de duivel. Eigen schuld, elke keer hebben wij het nodig dat al het menselijke wordt afgebroken. Want anders wijzen wij de Heere niet aan. O ellendige Adamieten, die wij zijn. Halleluja, o mijn ziel, prijs de Heer. Dus hij maakt zelf prijs en stof in het leven van zijn kinderen. Ben je daar blij mee? Hij zorgt zelf voor de eer van zijn naam. Ben je daar blij mee? Ten diepste doet hij dat elke keer door ons geestelijk onderuit te halen, zodat zijn verbond der genade overblijft. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Hoort u Simson? Hoort u hem, heren? Gedenk mij er nog eenmaal, dat ik mij wreken aan mijn twee ogen, nog eenmaal, toen het haar weer begon te wassen, om uw verbonds wil, heren? En de Heere deed het, hè, omdat zijn eer in het geding was. Halleluja, prijs de Heere, ook in tegenspoed. Waarom? Wij hebben niks verdiend dan de hel. En alles wat wij boven de hel ontvangen, dat is genade. Halleluja, prijs de Heere. Doet de Heere dan iets onbillijks in ons leven? Zullen straks de heiligen niet zeggen, uw wegen, heren, zijn rechtvaardig en heilig? U hebt het altijd goed gedaan in mijn leven, heren, al kon ik er toen niet veel van bekijken. Wat klaagt dan een levend mens, een ieder klagen vanwege zijn zonde, zegt de profeet. Nee, als de Heere kastijdt, dan kastijdt hij tot ons nut. Hij weet wat goed voor ons is. De tijdelijke kastijding is bedoeld om ons te vrijwaren voor de eeuwige straf. Want dit is een ding wat zeker is. Genade leert mij dat ik niet goedkoop gezondigd heb. En daar weet de schijngodsdienst niks van. En daar weet de wereld ook niks van. Die worden straks wakker in het onuitblusselijke vuur. Dan is het te laat. Maar hier gaat toch de liefdeskastijding over het leven van Gods kind heen. Want we hebben toch gezondigd. We hebben toch gedaan wat kwaad is in zijn ogen. We zijn toch afgeweken van hem, de levende God. O mijn ziel, prijs de Heere. Onze laatste gedachte, de aansporing tot prijzen. De psalmist spoort zichzelf aan. Hij zegt, o mijn ziel, prijs de Heere. De dichter wil in beoefening brengen wat hij anderen heeft verkondigd. Heet u het nog? Halleluja, zo zei hij. Hij bedoelde eigenlijk een koor aan te sporen. Hij bedoelde de ander erbij te betrekken. Hij wilde zeggen, de Heer is het zo waard. Open uw tong en open uw lippen om Gods lof te verkondigen. Maar stel ons voor dat je daar zelf buiten zou moeten staan. Wat armzalig om anderen op te wekken en zelf niet mee te zingen met mond en hart. Dat was Biliam, hè? Biliam heeft van die prachtige dingen gezegd over de komende Messias. Biliam heeft daar getuigenis gegeven voor Balak, dat een volk was dat afgezonderd was en die een God hadden die het waard was om te dienen. Niet in het leven, maar alleen in het sterven. Maar Biliam had geen zin om mee te doen. Ja, straks. Op het einde. Dan ben je toch een ellendeling. Als je wel meegezongen hebt, geloof zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zij de gunst bewijzen. Maar dat je hart er niet bij betrokken was. O mijn ziel. De ziel, dat is een woord voor je innerlijk. Voor je gevoelsleven. Voor je verstand. Voor je ik. Voor je zijn. Je ziel sluit eigenlijk alles uit wat alleen maar de buitenkant is. Nou, Calvijn zegt, als wij zonder onze ziel zingen, dan vloeken wij. Dan misbruiken wij Gods naam. En daarom zegt de psalmist, o mijn ziel. Want het gaat de Heere om het hart. Om het hart. Hij wekt zichzelf op. Net als in Psalm 103. Maar het gaat om de ziel, om de binnenkant van de zaak. Zo wil de Heere aangewezen zijn. O mijn ziel, prijs de Heere. Het innerlijke. Aan wie heeft u uw hart, uw ziel gegeven? Is er een vuur gaan branden in uw binnenste, dat verlangt om God te verheerlijken en aan te wijzen? Weet u van tijden af in uw leven waarvan u zeggen moet, ik kan niet zwijgen, zoals Petrus en Johannes verboden werden om in de naam van de Heere Jezus te spreken. En toen zeiden zij, wij kunnen niet zwijgen. Is er iets gaande gemaakt in uw binnenste wat nooit meer ophoudt? En toch, hè, toch zo dikwijls ingezonken in onszelf. O mijn ziel, vergeet geen van zijn weldaden. We hebben zo'n slecht geheugen. Wij blijven er zo slecht aan denken wat de Heere gedaan heeft. Daarom zegt vraag en antwoord 2 van de catechismus: hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En hoe ik ervan verlost ben. En hoe ik er Gode dankbaar voor zal zijn. Het is alsof de Heidelberger zal zeggen: wij vergeten zo makkelijk dat wonder, toch? Al was God toch niet voor zijn eigen eer zorgde. Stel nou eens voor, hè, dat wij verlost werden en dat wij nu geroepen werden om God altijd groot te maken. En dat wij nooit mochten afwijken. Dat was nog een verloren zaak. Halleluja. O mijn ziel, prijs de Heere. Ja, daar zit iets in deze tekst. Dat betekent, wijs hem maar aan. Al de dagen van mijn leven. Zeg het maar dat ik het niet doe. Dat ik hem zo vaak vergeten ben. Maar dat mijn borg hem niet vergeet. Daar kwam de duivel aan. Bij Luther. Hij zegt, Luther, wat heb je er vandaag nou van terechtgebracht? O, zegt Luther. Maar je moet op Golgotha zijn. Halleluja. O mijn ziel, prijs de Heere. Dat middels de kruis dat moet verheven worden. Moet ik wat zeggen over mijzelf? Daar kan ik alleen maar kwaad over zeggen. Want ik ben vleeselijk verkocht over de zonde. Maar ik zal u eens wat zeggen over hem. Die mij heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Die trouwen houdt tot in der eeuwigheid. En die nooit laat varen hetgeen dat zijn hand begon. Dat is God prijzen. O mijn ziel, wijs hem maar aan. Het is alsof de dichter wil zeggen, ik maak er nog minder dan niks van terecht. Dat is niet veel, hè? Nee. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees geen goed woont. Maar ik weet door genade ook iets anders, hoor. Ik heb er één die mij heeft gekocht. En ik ben bekleed geworden met zijn kleed van gerechtigheid. En daarom zal ik zo dadelijk de bruiloft zal ingaan. Om mijn God eeuwig aan te wijzen. Om eeuwig te zeggen, omdat u het hebt gedaan, Heer. Omdat u het hebt gedaan, Heer. Halleluja. O mijn ziel, prijs de Heer. We moeten elke keer teruggebracht worden bij Gods daden en bij Gods werk in ons leven. Vanuit onszelf hebben wij er geen behoefte aan. Heren, u bent het waard. Calvijn zegt zo treffend bij deze tekst, als David zichzelf al aanspoort, wat moeten wij dan wel niet doen? Halleluja. O mijn ziel, prijs de Heren. We zijn nooit ijverig genoeg, nooit. Probeer het ook maar niet. Weet u wat u moet doen? Alleen maar wijzen op de Heere Jezus. Dat is het enige. Maar God heeft zorg gedragen voor zijn eigen eer. Aan het kruis. Kijk, hoe komt het nou dat wij zo vaak zwijgen? Hoe komt het nu dat wij vaak die vrijmoedigheid missen? Hoe komt het nu dat er zo weinig getuigenis is vanuit ons hart? Eigenlijk moesten wij zo net als een fontein zijn. Hè? Zo'n overvloeiende bron om God eeuwig te danken voor alles wat hij schonk. We hebben toch gezongen, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Niet alleen voor het tijdelijke, maar ook voor de dingen van de eeuwigheid. Komt dat nou? Waarom gesloten lippen? Waarom geen vrijmoedigheid? Ja, dat heeft maar één reden. Dat heeft maar één reden. Omdat ik niet leef bij het kruis. Dat is het. Het heeft maar één reden. Omdat ik niet leef bij het kruis. Elke keer als ik daar als een hongerende en een dorstende zondaar sta. Elke keer als ik de belofte van het evangelie met een waar geloof omhels. Dan geeft de Heere mij zo'n overvloedige prijzenstof. Dan is alsof die fontein van goed weer open gaat. En die fontein van bloed weer open gaat. Toch. De lengte en de breedte, de diepte en de hoogte. De onaanspeurlijke rijkdom van de Heer Jezus Christus. Daar staat ze. Ik kan beter zeggen, daar ligt ze op haar knieën. Lange haren losgedaan. Die slechtste, weet u wel, die slechtste vrouw van het dorp. Met haar tranen de voeten van de Heere Jezus gewassen. Met haar haar afgedroogd, gezalfd, met kostelijke zalf. Vrouw, ga maar heen. Uw zonden zijn u vergeven. Er is zoveel bloed in de Heere Jezus te vinden. Op het kruis is er zo'n overvloedige genade. Ik verkondig u vanmiddag een God die wacht om genadig te zijn. Hoort u dat? Ik wil het u nog wel sterker zeggen op grond van het woord. Dat bloed vanmiddag dat drupt op de gemeente. Zodat u onder de genade bent vanmiddag. Wie is er bekommerd om de ere Gods? Die blijft onder de genade. Maar wie zich niet bekommerd om Gods eer, die gaat straks huiswaarts om zich aan de genade te onttrekken. Dat is de grootste zonde, de zonde van het ongeloof. Dat u dat bloed als het ware van u af wilt schudden. Het zal niet lukken. Het zal niet lukken. Het zal nooit lukken. Zoals het water van de doop er niet afgewassen kan worden. Zoals een luipaard zijn vlekken niet kan veranderen. Zoals een moorman zijn huid niet kan veranderen. Zo kunt u dat bloed van de Heere Jezus Christus dat op u drupt. Onder de bediening der verzoening nooit meer wegwissen. Maar oh, wat zal het vreselijk zijn. Als u zich niet heeft laten reinigen door dat bloed van Christus. Wat zal het vreselijk zijn om met dat bloed voor eeuwig verloren te moeten gaan. Om God op zijn hart, Christus op zijn bloed te hebben getrapt. Uw voeten eraan afgeveegd. Om in uw eigen gerechtigheid, in uw eigen zonde voor te gaan. En in plaats van te zeggen halleluja, o mijn ziel, prijs de Heer. Te hebben gezongen halleluja, o mijn ziel, prijs uw eigen ik. Dat verdoemelijke ik, dat zal u veroordelen tot in alle eeuwigheid. Die zelfverheffing, dat grote Babel dat ik gebouwd heb, dat zal uw ziel meesleuren. En de eeuwige rampzaligheid, is het u dat dan waard? Is het u dat dan waard? Verkiezende, zegt Mozes, liever met het volk van God smalig behandeld te worden, dan voor een tijd lang de genieting der zonde te hebben. Want hij zag op de vergelding van het loon, halleluja, o mijn ziel, prijs de Heer, het loon dat u hebt weggedegd. Die onverderfelijke, die onverwelkelijke erfenis in de hemel, die u bewaart, totdat ik als die moe gestreden, aangevochten ziel aan mag landen in de eeuwige haven van rust, van blijdschap, van vrede, van genieting. Om daar voor te zetten wat ik hier in de aanvang leerde. Halleluja. O mijn ziel, prijs de Heer. Hoe mooi tekent dat Bunyan, hè, in zijn christenreis. Toen hij aankwam. Door die rivier van de doodsjordaan heen, bijna verdronken, maar de hoop had hem het hoofd boven water gehouden. Toen begonnen de klokken te luiden, toen begon het halleluja, toen werd er vanuit de hemel gezegd, kom John, zing mee. Kom zondaar, zing mee. Kom zondares, zing mee. Of zal het straks zijn, bind hem aan handen en voeten. En werpt hem in de buitenste duisternis. Ik ken u niet. Amen.